Nou, laten we eerst maar even beginnen. Wat heeft je voorkeur eigenlijk? Vertellen of schrijven?
Dat is een beetje een moeilijke vraag. Eigenlijk ben ik een fervente lezer. Dus dat zou je eigenlijk vanuit moeten gaan dat ik dan dat schrijven meer mijn ding is. Maar ik kom wel uit een cultuur waar er anders omgesprongen wordt met lezen. We hebben de naam dat wij geen leescultuur hebben, dat is niet waar. We hebben wel degelijk een leescultuur, maar wat we lezen is totaal wat anders. We hebben een samenleving van 130.000 man. En we hebben 8 lokale, goed lopende kranten. Dus dat betekent dat we wel degelijk lezen. Maar wat we lezen is wat anders. Dus op een gegeven moment, toen ik mijn eerste parlementstalige boeken heb uitgegeven, heb ik gemerkt dat mensen liever naar de verhalen luisteren dan de boeken zelf kopen en zelf lezen. En toen ben ik mij eigenlijk meer gaan bekwamen in de vertelkunst, om zodoende mijn geschreven boeken bij de lezer te brengen. En dat is dan gegroeid tot een hele vertel-trant en vertelding. Dus om antwoord te geven op je vraag, ik ben een schrijver die de potentie en de kracht van de vertelkunst gebruikt om het geschreven woord onder andere om het geschreven woord ook bij mensen te brengen.
Ja. Want nou is het zo, dat zal ook wel het thema van het festival zijn, nog in ieder geval niet echt het thema, maar het zal er veel over gaan dat de Nederland, in ieder geval de boekenmarkt is zwaar weer verkeerd. Dat komt omdat mensen minder boeken kopen. Terwijl inderdaad ook hier eigenlijk het geval is, mensen lezen niet minder. Maar ze kopen alleen geen boeken meer. Dus ze doen wel e-books en dat soort dingen, maar boeken. Nou is dat in de muziekindustrie ook gebeurd en daar is ook het inkomen van artiesten verschoven van het verkopen van platen naar het doen van optredens.
Ja, klopt.
Denk je ook niet dat eigenlijk voor schrijvers in Nederland niet ook gewoon veel meer belangrijker zou worden om de boer op te gaan en te gaan vertellen?
Ik denk dat zeker.
Wat heb je daarop in
Ja, ik denk dat de tijd dat de schrijver in zijn hermetisch afgesloten torentje zat en alleen maar via het materiaal met de lezer communiceren, dat zo'n beetje voorbij is. Ik wil het niet hebben over leesconcurrenten. Ik heb het gewoon over verschoven tendensen binnen de samenleving. Sowieso de bezuinigingen die er zijn, maar ook de andere vormen van lezen die er bestaan. Dat eist gewoon dat de lezer op een andere manier benaderd moet worden en gestimuleerd moet worden. Vroeger kocht je een plaat of een cd van een zanger. En dat was eigenlijk voldoende, omdat je zo'n enorme aanbod had. En nu is dat dusdanig geworden dat je meer eisen stelt. Je wil die persoon zelf ook meer zien. Dus ik denk dat het voor de Nederlandse schrijvers, je ziet het nu sowieso al meer gebeuren, vooral in de kinderboekenwereld, dat schrijvers nu inderdaad er hard op gaan. Die zoeken de kinderen niet op. En ik denk dat dat met de volwassenen ook gaat gebeuren.
Want is jouw eigen stijl van schrijven veranderd nadat je ging vertellen? Want dat is toch een heel ander soort praktijk natuurlijk.
Ja, nou, ik leef natuurlijk in een spagaat. Omdat ik zelf van huis uit papiermestalig ben opgegroeid. En al zijnde een kolonie van Nederland, het Nederlands kreeg opgelegd als cognitieve ontwikkelingstaal. Dat betekent dat wij in onze manier van vertellen hebben wij natuurlijk een enorme orale verteltechnieken. Als je op Curaçao de lezers, ik schreef voornamelijk in Papiamento, als je de lezers wilde bereiken, dan hield ik ook zo'n beetje in mijn schrijfstijl de vertelstijl aan. En met name de orale vertelstijl.
Wat is daar het kenmerk van eigenlijk? Want dat is...
Er zijn een aantal kenmerken. Je hebt beschrijvingen, je hebt herhalingen. Er zit ontzettend veel ritmiek en kleur in de woordenkeuze, in de zinsopbouw. En als ik bijvoorbeeld zeg dat ik 30 kilometer moest lopen van de ene straat naar de andere, dan zeg ik niet dat je 30 kilometer hebt gelopen, maar dan herhaal je de actie die je gedaan hebt om daar te komen, en dat is lopen. En dat is, ik heb gelopen, ik liep. Het verbale verteltrand, dat heb ik eigenlijk in mijn boeken als ik werk om zo bij de mensen te komen. Dus mijn echte technische schrijfstijl, dat is nu aan het ontwikkelen, nu dat ik met mijn Nederlandstalige boeken bezig ben.
Het is weer ons een beetje.
Ja?
Ja, nee, want ik denk dan met Nederlands, ik vond nog steeds, en dat vond ik juist een heel groot voordeel, ik vond het nog heel erg vertelachtig, verteltheaterachtig, heel erg beeldend,
ja.
lekker van de hart op de tak hier en daar.
Ja, maar dat is het dus,
dus daar hou ik op zich wel van. Ik begreep ook dat het lastig was om dat in Nederland verkocht te krijgen, of in ieder geval aan een uitgever verkocht te krijgen. Hoe is dat? Want ik heb een interview gelezen in de krant van in een van de kranten op Curaçao. Dat je een drempel over moest voor dit
werk. Nou, ja, er waren verschillende drempels. Ten eerste heb je natuurlijk de taalbarrière, want Nederlands is hoe dan ook een vreemde taal van ons. Het is een Germaanse taal. En we hebben letterlijk een Latijnse, Creoolse lingua franca. Dat is een totaal andere taalstructuur, noem maar op. Maar afgezien daarvan, we hebben ook hier zelf geen uitgeverijen. En als je in Nederland gaat publiceren, Dan is de weg die je moet bewandelen zo ontzettend lang en moeilijk. Want als het Nederland eigenlijk uitkomt, dan zijn wij, de koloniën uit de West, dan zijn wij het binnenland. En dan komen we in aanmerking voor alle mogelijke subsidies en alle mogelijke regelingen. Dat behoren we dan komen. Maar op het moment dat wij aan die daadwerkelijk een beroep moeten kunnen maken op die regelingen, op die subsidies en noem maar op, dan zijn we plotseling buitenlanders geworden. Dus het was ontzettend moeilijk om aanspraak te maken op coaching en whatever. Dan komt er nog bij dat er was een tijd geweest dat er een hele grote culturele uitwisseling was en bijstandsregeling, waardoor wij, mijn generaties voor mij, als Frank Martinez, Arion en Diana, dat mag ze zo, die kregen coaching vanuit Nederland. Nou, de hele uitwisseling is stopgezet. Dus mijn generatie die moest het doen met de schrijvers die we op Curaçao hebben. En een schrijver, hoe goed je ook bent, houdt niet in dat je ook kunt coachen. Dus de materialen die wij dan naar de uitgeverij in Nederland stuurden, die waren niet op het niveau dat Nederland eigenlijk had gewenst en gewild. Heel vaak had je ook de thema en de onderwerpen was niet wat Nederland had gewild. Er heerst nog een bepaald beeld over wat de Antillen moet zijn, of wat de vroegere Antillen moet zijn, of wat Curaçao moet zijn. En als je daar niet af en toe, dan kwam je ook niet binnen. Bij mij is het gelukt, na 20 jaar, want ik ben al 20 jaar aan het schrijven. Ja. Ik draai al 20 jaar met Nederlands Kinderboekenweek als zijnde schrijver die niet in het Nederlands schreef. En het is nu, doordat het intercultureel beleid van de Nederlandse Letterenfonds, die toevallig mij gehoord had en mij vroeg van schrijf je ook? En die dan toen wat van mij gelezen had en zodoende gezorgd heeft dat ik gecoacht kon worden door Sjoerd Kuipers. En daardoor een ingang heb gekregen bij een uitgever.
Ja.
En de tijd dat van, weet je, we moeten toch even iemand uit de koloniën hebben die geschreven heeft, die tijd is ook voorbij. Dus,
ja.
Nou, we hebben het heel moeilijk, moet ik eerlijk zeggen. Het is geen pittiness, het is alleen maar een trampoline om te zeggen van, we gaan harder werken.
Hmm. Wat heb je geleerd van Sjoerd, eigenlijk, van Sjoerd Kuiper?
Heel veel. Wat ik geleerd heb, is dat je anders gaat lezen, dat je heel eerlijk en heel serieus moet zijn met het perspectief waaruit je een boek schrijft, maar ook van waarom je dat boek wil schrijven. Wij vinden allemaal dat wij wat te vertellen hebben. Maar is dat wat je te vertellen wil? Of is dat wat je wil vertellen inderdaad iets wat te vertellen valt? Of iets dat interessant is? En wat is de legitieme reden waarom je dat wil doen? Dat is één. Want daar begint het eigenlijk allemaal mee. En dan merk je ook heel vlug, ik ben een theatermens, van zit ik nou eigenlijk een beetje met mijn theater te rommelen, een andere weg in te slaan. Nou, dat was ook heel duidelijk te zien, want mijn eerste manuscript was bijna een theatrale script. Bijna alleen maar dialogen. En wat ik ook. En daarna ging het over pure schrijvers, technische dingen. Waarom kies je voor dat woord? Waarom kies je voor die zin? Wat is het bestaansrecht van die personage? Waarom moet die scenario daar zijn? En wat maakt dat het scenario die je hebt geschreven specifiek voor dit boek is bedoeld, op die plek, op die tijdstip, met die mensen, veel en veel verder omgaan met schrijven.
Hmm. Dat klinkt ook een beetje, dus ja, dat zou je me dan kunnen voorstellen dat je dan ook dat het ook wel een soort strijd aangaat, omdat natuurlijk je ook wel denkt van ja, Sjoerd Kuiper denkt vanuit een heel andere traditie dan jij. Heeft dat ook wel gebotst?
Nou, ik moet je eerlijk zeggen, toen ik die Letterfonds heb gekregen. Toen hebben we er heel serieus over nagedacht van wie ga je nou vragen om te coachen. En hun hadden mij gezegd van ja, neem Sjoerd, want je bent ontzettend bevriend met Sjoerd. Maar dat was de reden, van we hebben al 15 jaar hebben we een hele goede band. En maar ja, dat kon, het gevaar was dat onze vriendschap in de weg kon staan. We hebben het heel eerlijk met elkaar besproken. En gewoon gezegd van als onze vriendschap inderdaad is wat we beweren dat hij is, dan moet hij dit kunnen doorstaan. Nou, het heeft gebotst, maar het heeft dusdanig, met een dusdanig respect was dat geweest voor onze vriendschap, dat we ervan uitgingen dat als hij wat zei, dan was dat omdat hij dat ook zo zag. En niet omdat hij mij in mijn persoonlijk ding, in mijn ego, in mijn eigen ding wilde raken. En dat is het eigenlijk waarom de meeste kunstenaars botsen met critici en botsen met coachen. Want je hebt het al even over mijn ziel. Je hebt het al even over mijn gedachtegoed. En wie ben jij om daarover te oordelen? En afgezien daarvan, je vindt als schrijver zelf, als kunstenaar vind je wat je hebt gemaakt is zo legitiem van jou, dat op het moment dat iemand daar een aanmerking op heeft, dat jou persoonlijk raakt. Nou, daar hebben we heel vaak ook over gehad. Een heel groot voordeel van Sjoerd was, los dat hij met mij bevriend was, was hij ook hij kent het eiland ook, kent het eiland goed. En op een gegeven moment lukte het niet met het coachen in Nederland. Ik zat in Hartje, Amsterdam, in een vreselijke koude winter. En het lukte niet met een boek dat zich afspeelt in zo'n zee en strand en agadeerte en noem maar op. Dus daar hebben wij gekozen. En ik ben ontzettend blij dat Letterenfonds er ook mee is ingegaan. Dan, toen was Sjoerd een maand op Curaçao gekomen. En toen ging het echt helemaal goed. Toen kon ik hem ook in de auto stoppen en zeggen van, nou, en nu hou je bek, ga mee en kijk, dit is het huis. Dat bedoel van, en zo zitten wij in elkaar. En die man die in mijn boek, je hebt zelf gezien in het eerste hoofdstuk, speelt kalabas een belangrijke rol.
Ja.
Die man heeft nog nooit van zijn leven een kalabas gezien. En nou hoeft dat in principe niet om te coachen, Maar een oorlog te voeren met een kalebas, dat eist wel iets van een beetje verbeelding. Een kalebas, een kogel, een kogel uit een kanon. En dus wij zijn inderdaad de mond die het bos ingegaan. En toen hij die kalebas in zijn handen had, toen voelde het ook totaal anders aan. Hij zei ook tegen mij van als ik die kalebas hier nooit heb gezien, nee, als jouw boek hier niet over ging, dan zou ik die kalebas op een totaal andere manier hebben vastgepakt. Nou, dat zijn de van de voordelen die wij hebben gehad bij het schrijven van het boek dat hij op Curaçao was geweest. Het heeft hem heel goed gedaan, zowel hij als zijn vrouw hebben Curaçao veel beter leren kennen. Ook meer respect voor onze tegen wat ze sowieso al hadden. Maar onze vriendschap is ook heel erg veel sterker daardoor geworden.
Mm-hmm. Oké. Okay. Hey, wat ik ook wel grappig vond, ik las volgens mij een recensie in Trouw. Slavernij is een groot thema in het boek. En het is dan wel grappig dat eigenlijk de Nederlandse recent vond van ja, dat het wel een beetje schoolmeesterachtig en een beetje belerend was over de slavernij.
Ja.
Terwijl ik me aan de andere kant kan voorstellen dat het in de wereld van Curaçao, de wereld waar jij leeft, daar totaal anders over gedacht wordt.
Tuurlijk, anders had ik het niet gebruikt. Ja. We zeggen dat de slavernij is geen belangrijk onderdeel in het boek, maar het is de oorsprong waardoor de persoonlijke ontevredenheid van de vader van mijn hoofdpersonage zich dusdanig manifesteert. Als je ervan uitgaat, en dat vind ik zelf een beetje de kracht van het boek, als je ervan uitgaat dat 1 juli aanstaande is het 150 jaar geleden dat de slavernij is afgeschaft. Nou, dan kun je zeggen, 150 jaar is heel lang. Maar als je als slaaf 150 jaar geleden bevrijd werd en je hebt geen stukje grond, je hebt geen huis, je hebt geen kleren, je hebt niks, dan blijf je slaaf. Je bent een soort vrije slaaf, want je moet op het landgoed van je eigenaar moet je blijven wonen, je blijft daar gewoon werken. Je kreeg een metertje, een vierkante meter bouwgrond. En dan kon je op gewassen verbouwen. En dan moet je als een soort huur 50% van wat je daar verbouwd hebt op die 1 vierkante meter grond moest je aan je land als eigenaar geven. Dus mijn grootmoeder en mijn moeder, zeker mijn grootmoeder, dat was een slavin. Het is met de komst van de Shell in 1914... de eerste steenlegging en in 1917 operationeel, dat mensen vanuit het platteland naar de industrie is gegaan. En toen had mensen hun eigen spullen, een eigen huis en hoe miniem dat ook was. Dus het is de generatie van mijn vader die eigenlijk als eerste de vrijheid min of meer gekend heeft. En dat is wat met name Nederlanders niet snappen, dat het geen cijfermatig rekenkundig ding is. Het is niet 150 jaar geleden dus. Nee, het is 105 jaar geleden, maar. Snap je?
Ja, ik snap het.
En die meneer in de Trouw, toen ik het las, ik had het eigenlijk niet eerlijk gezegd, er zijn 9 recensies verschenen. Ik had het eigenlijk meer verwacht van meerdere mensen hier, dat ze zouden zeggen, daar heb je die slavernij alweer. Daar heb ik geprobeerd om het juist dusdanig neer te zetten, dat het meer een vraagstuk wordt dan dat het een gegeven is. Ik had gewoon ook kunnen neerzetten van dat dit is gebeurd en het is slecht en punt. Maar ik heb ervoor gezorgd dat er daarover gedialogeerd werd, dat er daarover gepraat werd. En niet alleen maar tussen de Curaçaoenaar en de Blanke, maar ook de Curaçaoenaars onderling. Want dat gebeurt bij ons dus niet. We hebben constant over wat de Nederlanders ons hebben aangedaan. Maar hoe gaan wij daar zelf mee om? Hoe denken wij er zelf over? En dat moet eigenlijk een beetje vanaf kleins af aan gebeuren, zodat wij ooit bevrijd kunnen zijn van die, van die, van die slavernijjuk.
Ja, ja. Hey, dit is je eerste boek in het Nederlands bij Leopold. Gaan er meer boeken komen?
Ja, ik heb sowieso een nieuwe opdracht bij Leopold gekregen. Ik moet het nog inleveren zodat zij daarmee akkoord gaan. De Leopold heeft een reeks en dat heet Het Geheim. En er heeft gevraagd ook dat ik, of ik daar een verhaal van kan willen schrijven. Voor wilde schrijven die zich ook op Curaçao speel. Hele raamwerk, onderwerp en plot heb ik al. Dat moet een beetje uitwerken. Dat moet ik dan aan Leopold toesturen. Ik heb ook een volwassen roman die ik al geschreven heb. En daarvoor ga ik gecoacht worden door Nelleke Noordervliet. En dat is ook het Nederlandstalig boek. En dit is wel voor volwassenen.
En wanneer is dat de bedoeling dat het uit gaat komen?
Nou, we zitten al in het prilbegin. Ik was hier in Nederland in oktober voor de Kinderboekenweek. Toen heb ik in december, het manuscript wat ik had, heb ik naar Nelleke opgestuurd. En als ik het heb over manuscript, dat betekent dat ik het verhaal heb neergelegd. Er is helemaal niet aan gewerkt. Ik heb gewoon neergeschreven. Ik heb gewoon op papier gezet. Maar er is helemaal niet aan geredacteerd. Er is helemaal niks aan gedaan. Dus de eerste hand moet nog gebeuren. En dat heeft Nelleke in december gekregen. En dan gaat zij de eerste nu aan het lezen om dan een planning te maken voor wanneer we aan gaan beginnen en hoe gaat dat gebeuren. Dus ik trek er zelf een jaar of anderhalf vooruit.
Okay.
En dan moet je ervan uitgaan dat ik geen fulltime schrijver ben, omdat dat op Curaçao niet kan. Dus ik ben gewoon docent drama. En daarnaast doe ik schrijven en optredens. En het is heel Caribisch gebied, Latijns-Amerika, Nederland. Dus los van het schrijven zijn er nog andere dingen wat ik doe. Dus ik neem zeker een jaar of anderhalf. Twee.
Oké. Want dat bleek het nou wel. Je hebt een sterstatus toch wel in het Caribisch gebied, begreep ik uit diverse verhalen.
Nog een keer?
Je bent wel een soort ster daar in de Caribe. Of in ieder geval, het is veel reis.
Ja, ik word veel gevraagd. Het heeft ook te maken met een enorme goede timing. En het feit dat ik zes talen spreek en in zes talen kan vertellen. Ik heb heel lang gedanst. Ik heb geacteerd. Ik kan zingen. Dus op het moment dat ik een voorstelling heb, is het een soort totaal theaterding. En ik denk dat, heel eerlijk gezegd, dat ook een beetje de reden is waarom ik zoveel gevraagd word. En vanwege het feit van dat ik ook durf om mijn bek open te trekken en controversiële uitspraken te doen, wat niet echt toussaint is. Denk ik.
Ja.
Sta er niet altijd zo'n beetje van waarom ik gevraagd word.
Ja. Oké. Hey, en stel nou dat je nu ook nog door Nederland moet gaan toeren voor dit boek. Gaat dat er ook nog bij kunnen?
Ja, ik heb op school heb ik heel duidelijk afspraken gemaakt dat ik nu maar één periode les geef. En dan zodat ik vrij kan zijn om dit boek te promoten. Het boek loopt ontzettend goed. Waardoor ik deze kans niet kan laten gaan. Ik bedoel, het NRC Handelsblad, daar stond hij in bij de drie mooiste kinderboeken van nu. De Vrije Universiteit Universiteit van Amsterdam, die heeft aan professor Michiel van Kempen de opdracht gegeven om het boek te analyseren als zijnde de guru van westerse literatuur. En zijn conclusie was een van de mooiste Antilliaanse kinderboeken ooit geschreven. Dus er is vrij veel vraag naar om over het boek te komen praten, om, uh, om promotie te doen. En dan moet ik het gewoon doen, anders is het zonde. Dus ja. dan heb ik eigenlijk met mijn directeur een beetje afgesproken. Gaat mijn problemen opleveren, ja, maar ja, dan leeft hij dan zorg.
Ja. Nee, ik moet zeggen, ik vond het heel erg grappig, omdat je natuurlijk ook, ik kom zelf uit Rotterdam en ik ken daar ook wel de vrij grote Antilliaanse gemeenschap. En dat ik toch wel grappig vond dat ik toch weer dingen leerde die ik toch niet eigenlijk had verwacht te zullen leren. Ook gewoon dat het, nou ja, over hoe het leven op de Antillen is. Dus dan moet ik zeggen, dat was voor mij ook een... Hoe is de reactie uit de Antilliaanse gemeenschap in Nederland eigenlijk?
Heel dubbel. De ene kant is men ontzettend blij dat ik het boek heb geschreven. De Curaçaonaars in Nederland die willen dat hun kinderen in het Nederlands lezen. En ze behouden zelf hun moedertaal. In de spreekcircuit en de praatcircuit dan willen ze wel eens wat meer met hun kinderen spreken. Maar ze voor een soort vermeende... concept van als ze niet in het Nederlands lezen dat het Nederlands niet machtig zullen zijn. En realiseren ze niet dat lezen niet met taal te maken heeft. Maar goed. Dus enerzijds zijn ze blij dat ik het boek geschreven heb in het Nederlands, zodat hun kinderen dat kunnen lezen. En anderzijds wordt het mij wel verweten van dat ik ben gaan schrijven in de koloniale taal. En doordat ik bekend ben als iemand die fervent gekozen heeft voor het schrijven in mijn eigen taal. Tot op het moment dat ik ontdekt heb dat schrijven niet met taalkeuze te maken heeft, maar met schrijven. Maar daar heb ik ook een... op het moment dat ze mij dat direct zeggen, dan vertel ik hen ook wat een van de grootste redenen is waarom ik ook in het Nederlands ben gaan schrijven. Dus, maar het is heel dubbel. Het is op Curaçao ook. Men vraagt zich af wat is er met die man gebeurd dat hij nu in het Nederlands is gaan schrijven. Is hij ook zo één die vindt dat ons taal niet voldoende is om niet volwaardig is om in te schrijven? Nou, het voordeel dat ik heb is dat ik al 9 boeken in het parlement heb geschreven. Dus dat gaat voor mij niet op. En anderen denken van, nou, hij doet dit. Sorry?
Ja, nee. Gaat die nog vertaald worden in het Nederlands? Die boeken?
We doen een parlementaire boeken?
Ja. Als er
een uitgeverij... geïnteresseerd in is, dan gaan ze dat doen. Ik heb zelf niet de behoefte dat het om zelf te gaan doen. En daar zelf geld in te gaan steken. Maar als een vertaler zou hierop, of productie- en vertalingenfonds vinden dat, of iemand vindt dat ze dat moeten vertalen, dan heb ik geen moeite mee. Ik ga er geen energie in het vertalen stoppen. Ik ga energie stoppen in het nieuwe boek, in nieuwe boeken maken.
Ja.
Wat ik wel doe is, en dat is wel een afspraak die ik al heb. Ik ben een beetje bezig om de financiën een beetje rond te krijgen. Dat is dat het Nederlandstalige wat ik nu heb geschreven, vuurwerk in mijn hoofd in het papiermint vertaald wordt. Dat is ook het advies van professor Michiel van Kempen. En die zei van de Curaçaonaars, de Curaçaonse kinderen moeten dit boek ook in hun eigen taal kunnen lezen. En daar zijn we ook mee bezig.
Oké. En de film, komt dat nog van?
Sorry?
Ik vind het nog ook wel iets voor een bewerking voor film of theater.
Ik ben door 2 cineasten aangesproken om hier iets met film te doen. Ik ben ook aangesproken door 2 theatermakers die er iets mee willen doen. Daar ben ik eigenlijk met mijn team op Curaçao een beetje aan het praten van jongens, wat willen we gaan doen. Maar er is zeker interesse voor film. Zijn er 2 bureaus die mij gevraagd hebben. En voor theater ook. Trouwens is vanuit Aruba ook een theatergroep die mij gevraagd heeft of ze wat mee kunnen doen.